Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
Hartelijk welkom bij deel 2 van CryptoCast 275, het podcastdeel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat is de vorige aflevering 275a. En nu in B gaan we het hebben over de vorm van ons geldstelsel met Martijn van der Linden. Hallo.
Goedemiddag.
Lector New Finance aan de Haagse Hogeschool met co-host Paul Buitink. Dag Paul.
Hi, Herbert.
Welkom, Managing Director van Holland Gold. En voor we beginnen eerst eventjes dit. Deze CryptoCast gaat over geld. Als je nou de vraag stelt of crypto geld kan zijn, dan zijn er veel antwoorden mogelijk. En van alle crypto's komt Bitcoin het dichtste bij. Bijvoorbeeld omdat Bitcoin hier en daar als betaling wordt geaccepteerd. Nou, Bitcoins die je bij Bitonic koopt, zijn beter te gebruiken als geld dan Bitcoins die je elders koopt. Omdat Bitonic ze naar een wallet van jou zelf stuurt en niet naar een of andere Bitonic rekening als die er zou zijn. En vanuit je eigen wallet kun je ze naar iedereen sturen die je wilt. Vanaf een rekening die je hebt bij een ander cryptobedrijf kan dat meestal niet. Het is maar dat je het weet. Dat is in gevolge de wetgeving. Oké, en luister je graag naar de CryptoCast. Vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je altijd direct op de hoogte van een nieuwe aflevering die er is. Goed, Martijn van Linden, je hebt samen met Carlijn Kingma en Follow the Money journalist Thomas Bolle ons geldsysteem in kaart gebracht. Letterlijk eigenlijk, hè, in een grafische voorstelling. En we gaan daar straks veel dieper op in. Maar eerst even, waarom zijn jullie begonnen aan dit hele project?
Nou, Thomas en ik hadden natuurlijk al veel artikelen geschreven over het geldstelsel. En daar bereik ik natuurlijk een vrij beperkte groep mee, met mensen. En toen stuurde Carlijn Kingma mij eind december 2020, dus 2,5 jaar geleden, een e-mail of ik met haar het geldstelsel wilde visualiseren. Ze heeft meerdere maatschappelijke structuren gevisualiseerd. Dus zij tekent complex systemen om ze inzichtelijk te maken voor mensen. En zij mailde mij, ik had haar al een keer ontmoet op de TU Delft, waar zij een scriptie heeft geschreven, ik mijn PhD heb gehaald. We kennen elkaar een beetje, we hadden al een keer over dit idee gesproken. En toen dacht ik, nou, dit gaan we doen. Ik zei, dan moet je eigenlijk ook Thomas vragen, want die kan nog iets toegankelijke teksten schrijven. Dat is eigenlijk belangrijk bij zijn onderwerp. En sindsdien zijn we dus met elkaar gaan doen. Met z'n drieën zijn we die kaart gaan. Nou ja, eerst schetsen, ontwerpen, wat moet erin. Nou, Carlijn heeft ook veel literatuur gestuurd. Veel documentaires, artikelen, interviews. Kamerdebat heeft Carlijn gekeken. Ja. Om zeg maar op de hoogte te zijn wat er is. En dan met elkaar de essentie te bepalen. En dan gaat het dus om de compositie van de kaart. Welke instituten moeten erop? Wat zijn echt de essentiële geldstromen die we moeten visualiseren? En uiteindelijk ook die metafoor, dus om het toegankelijk te maken van geld is water. Nou, daar waren we er vrij snel over eens dat het eigenlijk een hele goede is om het, op die manier te doen.
En jij noemt het een kaart. Ik ben zelf geneigd om het een... Ja, het is een soort schilderij. Het is een landschap, hè? Met heel veel detail. Met allemaal gebouwen en hellingen en inderdaad waterstromen en eindeloze verten. Je zei het in de... radio-editie van deze CryptoCast zei het eigenlijk ook, het is kunst.
Ja, nee,
het werd gezegd.
Carlijn is cartograaf en kunstenaar. En cartograaf, die maakt inderdaad 3D-kaarten eigenlijk. Hè. Dus het zijn inderdaad gelaagde kaarten. Ja. Dus geen platte kaart, maar een gelaagde kaart. En dat biedt dus heel veel mogelijkheden.
Bestaat er een fysieke versie eigenlijk? Dat die wandvullend
nee,
is?
Nee, zeker. Dus, er zijn inmiddels verschillende fysieke versies. Dus het originele werk hangt op dit moment in het Kunstmuseum Den Haag. Er is dus ook een tentoonstelling van ons drieën. Die kun je nog bezoeken tot 10 september. En dan zijn we ook nu te zien op de Biennale in Venetië, in het Nederlands paviljoen. Er hangt een uitvergrote kaart. En dus ook de animaties. En de 3 toekomstscenario's. En dan hangt het werk ook, de panelen, die hebben we dus een keer laten die originele kaart hebben we laten vergroten. Die hebben we op Lowlands gestaan, op Springtime Festival, op de Dutch Design Week, bij Rabobank, bij Deloitte. Maar die staan nu bij het ministerie van Financiën, worden ze tentoongesteld. Dat draait ook de animatie. En ook bij de Rabobank staat de kaart uitvergroot.
Okay.
Dus wij gebruiken heel vaak die kaart. Dat is denk ik wel leuk om te vertellen. We gebruiken die kaart maar ook met mensen van gedachten te wisselen over het systeem als geheel.
Ja, dat is schitterend. Dus wie dat fysiek wil zien, die kan dus naar een van de genoemde adressen. Financiën, Rabobank, Biennale, wat niet allemaal. Ja. Maar het staat ook in digitale vorm op de site van Follow the Money. Hè? Mensen die nu nieuwsgierig zijn, dan hebben we dat alvast gehad.
Ja.
Vertel nog eventjes, dat heb je in het A-deel al gedaan, maar waarom het belangrijk is dat mensen snappen hoe dat geldstelsel werkt. Hoe dat geld van A naar B stroomt en daarbij van allerlei dingen doet.
Dus Thomas en ik hebben hier vaak stukken over geschreven. Nou ja, Paul zit hier aan tafel, heeft ook het initiatief genomen om het geldstelsel te veranderen. En het blijkt, zeg maar, de politiek heeft in mijn ogen ons ook eigenlijk te weinig richting gegeven aan de ontwikkeling van het stelsel. Dus de politiek kan eigenlijk, het geldstelsel bestaat bij wetten en regels. En eigenlijk wordt er heel erg gevolgd in plaats van dat er vooraf richting wordt gegeven. We willen dat het deze kant op wordt ontwikkeld. En waarom gebeurt dat zo weinig? Nou, in onze ogen is omdat heel weinig mensen eigenlijk begrijpen hoe het werkt. En dat is enerzijds door de gewoon, het is sowieso complex. En dat laten we die kaart zien. Het is een complex systeem.
Ongelooflijk complex.
En anderzijds is ook gewoon echt dat jargon van bankiers, van economen, van fiscalisten. Wat het nog moeilijker maakt te begrijpen. Het is al moeilijk, maar er wordt ook nog ingewikkelde taal gebruikt. En wij proberen dus door het te visualiseren, te animeren en die metafoor voortdurend te gebruiken. Ja. Geld is water, om het een stuk toegankelijker te maken.
Ja, en Paul, Martijn noemt dat nou, dat jij geprobeerd hebt het geldstelsel te veranderen. Dat heb je hier diverse keren uitgelegd. Maar vertel het nog eventjes voor wie je dat niet uit zijn hoofd weet.
Ja, dat was de Depositobank via de Stichting Full Reserve. Met een aantal compagnons. Richard van der Linden, die is de geestelijk vader van het project. Probeerden wij in 2015, 16 en jaren daarna een veilige bank op te richten die 100% van de reserves zou aanhouden bij de centrale bank. Maar daar was geen vergunningsoptie voor. En dat is uiteindelijk gestrand. En daar is heel veel politiek getraindeerd. En dat is, nou, dat komt vaak ook wel terug samen met het initiatief Ons Geld. Als soort van de basis van een aantal ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in het Nederlandse politieke systeem hebben afgespeeld. Mahir Alkaya speelt ook een belangrijke rol. Maar het is wel leuk om in ieder geval te zien dat ons initiatief.
Mahir Alkaya van de SP.
Ja, van de SP. Die heeft eigenlijk onze private depositobank uiteindelijk verder ontwikkeld als een soort van publiek initiatief. En dat is uiteindelijk doorgerold door de politiek naar de CBDC. Maar zeker al jarenlang zijn we er wel mee bezig om te kijken wat voor verbeteringen we kunnen doorvoeren in het geldsysteem.
Ja, nou, daar komen we straks misschien nog verder op. Nou eventjes, Martijn, omdat we hier nu bij elkaar zitten. Ik heb een eerdere editie gezien van de video die is gemaakt van die kaart of / landschap van jullie. Er is intussen een nieuwe versie verschenen. Kun je even uitleggen wat de nieuwe versie onderscheidt van de oude?
Nou, de eerste animatie is eigenlijk een rondleiding door de kaart. Zeg maar, wat zie je? Wat zijn de belangrijkste instituten? Wat zijn de mechanismen die aan het werk zijn? En de tweede animatie die gaat vooral over wat er de afgelopen 15 jaar is gebeurd. Dus om eigenlijk sinds de financiële crisis het overeind houden van de banken, kwantitatieve verruiming, ja, het gebrek aan inflatie, nu het opkomen van inflatie. Om eigenlijk dat in een vrij eenvoudige taal uit te leggen. Wat is daar nu eigenlijk gebeurd en waarom is er eigenlijk niks structureel is veranderd?
Ja, en die video die heet trouwens Het waterwerk van ons geld, private winsten, publieke kosten.
Juist.
Kun je dat even uitleggen? Dat begrip private winsten, publieke kosten, dat is heel belangrijk.
Dus uiteindelijk, de kaart gaat over heel veel. Deze video gaat dus vooral over de bovenkant van de kaart en daar zit het bankaire gedeelte van het systeem. Ja. En vooral in het bankaire gedeelte van het systeem zien we toch telkens weer dat de winsten privaat zijn. En als er verliezen moeten worden genomen, dat dan het publiek instapt of moet instappen.
Dan moeten er banken gered worden.
Moeten de banken gered worden en je kunt het eigenlijk nog breder trekken. Eigenlijk ook het hele beleid van kwantitatieve verruiming is ook bedoeld om het bankaire stelsel overeind te houden. Dus eigenlijk kun je zeggen, nou, er zijn, als het fout gaat hebben we geldinfusie, maar we ook permanente geldinfusie of verzekeringen voor banken om het stelsel stabiel te houden. En dat is toch zeer de vraag of dat wenselijk is in een markteconomie.
Ja, die analogie met water, je zegt eigenlijk al, die lag redelijk voor de hand. Maar waarom hebben jullie nog aan andere mogelijkheden gedacht? Of niet eens?
Nou, we hebben wel andere besproken, maar het wordt al zo vaak gebruikt. Hè. Kijk, geld in de economie pompen, vermogen kan verdampen, liquiditeit. Er zijn zoveel dingen die voor het gaan rapen liggen. En dat het eigenlijk gewoon zonde is om dat niet te gebruiken.
Ja.
En eigenlijk ook wat het mooi maakt, dus het is vrij makkelijk ook, dus wat water krijgt of wat geld krijgt gaat bloeien en wat geen geld krijgt of geen water krijgt, ja, daar komt natuurlijk droogstaaf, daar gebeurt niks mee. Dat is ook vrij makkelijk te begrijpen en wij proberen het dus ook dus in die taal uit te leggen. En toevallig gebruikte Sigrid Kaag dus ook tijdens een conferentie anderhalf jaar geleden, vroeg zij ze ook wat geven water en wat niet. Dus het wordt ook in de politiek gebruikt, dus dat is natuurlijk leuk voor onszelf, dat we weer kunnen gebruiken in die animaties.
Ja, kun jij uitleggen hoe het stelsel, om dat abstracte woord maar te blijven gebruiken, dat we nu hebben, is ontstaan? Hoe komen we daar aan? Dus waarom is het niet anders?
Ja, dus het moeilijke van de kaart is, daar zit heel veel op. Er zit ook het pensioenstelsel, staat er in het belastingstelsel. Er staat ook de toren van de reële economie in. Ja. Daar gaat het ook over. Nou, daar gaat het over heel veel. Het gaat over centrale banken.
We willen ook ontzettend veel daarmee laten
zien. Maar dat is belangrijk. Het is wel belangrijk waarom we dit hebben gedaan. Dus ook als we met mensen van pensioenfondsen praten, die zijn natuurlijk, die kijken eigenlijk altijd naar beneden. En wij zeggen, alles heeft met alles te maken. Dus het is ook belangrijk om af en toe in ieder geval op die manier over na te denken.
Ja.
Nou, dan zal ik nu ingaan op je vraag. En dus dan gaan we in op het bancaire stelsel. En ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om te beseffen dat het huidige stelsel is gewoon stapsgewijs ontstaan. Dus heel erg ook padafhankelijk. Dat is een wetenschappelijk term, maar padafhankelijk betekent, je zit op een bestaand pad en je ziet dat bestaande pad eigenlijk heel het woord bestendig. Terwijl in de ideeënwereld zijn er van allerlei andere werelden mogelijk, maar het bestaande pad gaat altijd verder. En in mijn ogen wat een cruciaal element is geweest in het huidige stelsel, is geldcreatie door commerciële banken. Heeft denk ik ook, dus het positieve daarvan is, nou ja, vroeger werden de munten geslagen door koningen. Die koningen spendeerden die munten in omloop. Er lag dus de macht over het geld, lag eigenlijk bij de koningen, bij de soevereinen. En die bankiers hebben eigenlijk die macht ondermijnd door zelf geld te gaan creëren in de vorm van eerst bankbiljetten, maar ook geld in de boeken. Boekhoudgeld. Dus simpelweg door geld in omloop te brengen, kwam meer geld in omloop. En daardoor verwaterde eigenlijk de macht van de koning, maar werd het ook mogelijk om die geldhoeveelheid uit te breiden.
Ja.
Dat is eigenlijk een goed ding. Maar het nadeel ervan, banken creëren eigenlijk geen echt geld. Ze creëren geldclaims, dus je kunt het altijd inwissen bij de bank. Nou, de bankrun, nou, we hebben het recent weer een paar keer gezien in de VS en Zwitserland, gebeurt nog steeds. Dus het voordeel van bankaire geldschepping, omdat je de geldhoeveelheid kunt uitbreiden. Het nadeel ervan is dat er af en toe van die systeemcrisis voorkomen.
Ja.
Dat is dus één element wat heel belangrijk is. En toen hebben we op een gegeven moment natuurlijk gedacht, we zijn niet dom. We gaan centrale banken als lender of last resort gaan we installeren. Dus er waren in het begin de grootste private banken die gingen optreden. Al in het geval van een bankrun ging de grootste private bank en die kleinere private bank helpen door extra liquiditeit aan hen te verstrekken in het geval van een bankrun. En dat heeft in een geleidelijk proces, step by step, eigenlijk geleid tot de publieke of semi-publieke centrale banken die we vandaag de dag hebben. En je ziet dat we naast dus langzaam maar zeker steeds meer vangnetten rondom dat bankaire stelsel gaan zetten.
Ja,
precies. Deposito garantstelsel is een bekende. Nou ja, toegang tot de centrale bank. Maar wat we nu dus ook zien, dat commerciële banken rente krijgen op die reserves bij centrale banken. Ja, dat is gewoon een privilege die ze hebben, die andere economische actoren of financiële actoren, die hebben daar geen toegang toe. En je ziet dus dat het stelsel zo step by step is ontstaan. Dus enerzijds iets positiefs naar de geldcreatie, anderzijds de instabiliteit. En ik denk dat is ook heel erg waar mijn eigen onderzoek op gaat. En we hebben dus nu ook 3 toekomstscenario's ontwikkeld. Dat die digitale technologieën bieden die nou geen mogelijkheden om het stelsel anders in te richten. En misschien wel fundamenteel anders in te richten.
Speciaal digitale technologie?
Nou ja, omdat dat denk ik, als je naar de geschiedenis van geld krijgt. Dus voor die bankaire geldschepping heb je toch eigenlijk wat dubbel entry bookkeeping. Dubbelzijdig boekhouders eigenlijk nodig voor bankaire geldschepping. Dus banken hebben een bankbalans. Dus zonder bankbalans, die technologie kun je eigenlijk niet bankieren. Nou ja, voor bankbiljetten heb je natuurlijk de boekdrukkunst is essentieel. Je moet wel standaard biljetten kunnen printen. Anders kun je eigenlijk ook geen niet goed briefgeld maken op grote schaal. En zo zie je denk ik dus ook met digitale technologie, wat er denk ik de afgelopen 30 jaar is gebeurd. Banken hebben hun processen gedigitaliseerd. En de vraag is, nou, als ze nou gewoon van scratch af een systeem zouden gaan ontwerpen met digitale technologie, zou het er dan zo uitzien? En we zijn nu een beetje, hangen we er een beetje tussenin. Soms gaat het debat heel erg over het digitaliseren van het bestaande. En soms gaat het over, nou, we kunnen niet naar een ander stelsel toe.
Ja, maar waar zullen we het nou eens over hebben? Zullen we het hebben over wat we zouden kunnen ontwerpen als we van nul af beginnen? Of zullen we het hebben over wat we nu kunnen veranderen aan wat er al is? Want het laatste is toch waar het uiteindelijk van zal moeten komen, of niet?
Nee, ja, zeker. Nou, wat wij proberen met die kaart, dat is denk ik belangrijk. Hè? Wij proberen een debat over het stelsel te faciliteren.
Ja.
Dus we hebben de bestaande kaart, de bestaande mechanismen die tot ongelijkheid leiden. En we hebben 3 toekomstscenario's bedacht wat ver weg of radicaal andere oplossing zijn. En de bedoeling daarmee is uiteindelijk dat je daarmee meer mensen in het debat trekt. Dat het voor meer mensen begrijpelijk wordt wat de alternatieven zijn. En dan uiteindelijk inderdaad te komen tot concrete stappen. En
wat zijn die 3 scenario's die jullie geschetst hebben?
De eerste heet de Value of Debt-Free Money. Dat komt heel erg neer op wat ons geld.
Nog een keer, de Value?
De Value of Debt-Free Money.
Oh, schuldenvrij geld.
Schuldenvrij geld. Ja. Ja, we hebben het in het Engels allemaal ontwikkeld deze.
Ja.
Dus dan is het weer moeilijk om het terug te vertalen.
Dat doe ik dan wel.
Dat is heel goed. Dus dat is eigenlijk monetaire hervorming, zoals ook van een full reserve banking in de jaren 30 in de VS naar ons geld. Positive money, vol geld in de afgelopen jaren in Europa. En je hebt steeds meer theoretische voorstellen die eigenlijk zeggen, ja, wat we nodig hebben is enerzijds een publiek geldstelsel. Dus dat betekent gewoon een groot boek in dit geval, met name en getallen. Dus geen bankbalans, dat is ook in dit voorstel. Dat is ook leuk eraan. Ja. Lijkt in die zin erg op Bitcoin, alleen dan publiek.
Dat je het kadaster van geld is, zoals precies, dat is ons geld dat noemt.
Precies, het kadaster van het geld, dat is centraal. En daarnaast heb je geprivatiseerde private markten waar mensen van allerlei tokens of effecten of mogen uitgeven. Daar wordt toezicht, vooral AFM toezicht op gehouden. En in dit scenario heb ik ook nog een financial transaction tax toegevoegd om de grootte van die financiële wereld enigszins te beperken. Dat is één scenario.
En nog even in dat scenario gaan commerciële banken geen geld scheppen uit het niets, maar zullen ze geld moeten inlenen en uitlenen of obligaties moeten uitgeven. Banken worden dan gewoon crowdfund platformen.
Nou ja, ze mogen wel ING tokens uitnemen als mensen dat geld willen noemen. Net zoals in de introductie werd gezegd, als je Bitcoin geld wil noemen, het lijkt het meest op geld. Dan krijg je inderdaad, nou, hoe je het wil noemen, maar het kunnen ING tokens zijn. Maar de essentie is in mijn ogen dat ze dus niet opeisbaar zijn. Dus als je kijkt naar die oorzaak van die financiële systeemcrisis, keer op keer die bankrun, die directe opeisbaarheid van een product, dat is problematisch. Of je naar de stablecoins krijgt of naar banken. Dus in dit scenario wordt alles via markten verhandeld. En ook in de digitale wereld zijn natuurlijk markten zijn veel meer liquide. En het is veel toegankelijker voor de meeste mensen. Maar iedereen die de cryptowereld zet, die weet het.
Is veel ernstiger in de digitale wereld.
Dat ook nog. Het probleem is erger, maar de oplossing ligt in mijn ogen dus ook heel dichtbij. Omdat we zo'n steeds meer markten digitaal hebben gemaakt en daarom toegankelijker en meer liquide hebben gemaakt. En daar zouden we dus bewust op kunnen inzetten.
Want ik denk inderdaad dat wat we de laatste tijd zien, die digitalisering en dat je instant ook je geld automatisch straks kan weghalen, zorgt er extra voor dat we dit gesprek met elkaar moeten hebben. Want in Amerika zie je het nu ook al dat je heel makkelijk gewoon op basis van signalen je geld kan weghalen bij een bank, kan plaatsen bij een geldmarktfonds. In Europa heb je ook initiatieven zoals Raisin, dat je ook Europees kunt uitzoeken wat de bank is met met de hoogste spaarrente. Als je straks via API's allemaal gaat automatiseren en consumenten die verplaatsen gewoon vol automatisch hun geld naar de partij met de hoogste rente, als alles gedekt is door een depositogarantstelsel. Ja, wat is dan überhaupt nog de waarde van een bank? Als je straks ook heel makkelijk overal rekeningen kunt openen, want dat zou natuurlijk ook gewoon voor automatisch moeten. Het is toch gek dat je bij de Rabobank dezelfde KYC-procedure moet doorlopen als bij de ING. Als ze dat gewoon van elkaar kunnen overnemen, dan heb je straks bij alle Europese banken heb je straks automatische rekening. Zo zou het moeten kunnen gaan. En dan kan je automatisch sparen. Ja, dan zijn, dit is gewoon een commodity geworden. Dan is het echt water.
Er is geen verschil meer tussen de banken.
En dus dan is deze discussie des te relevant.
Zeker. Nou ja, en het tweede scenario heet de Republiek van 1000 munten. Dat is eigenlijk competitie tussen verschillende geldsoorten. Dus gebaseerd op Hayek, op free banking. Nou, ik denk ook veel mensen in de crypto community zijn geïnspireerd door deze gedachte.
Was wel, ja.
Dus dat je een platform hebt waar munten met elkaar concurreren. Dat mensen zelf kunnen kiezen welk geldsoort ze gebruiken. Ik denk dat de moeilijkheid daarin is. Dus we hebben er ook teksten bij geschreven die best wat humor hebben. Dat de moeilijkheid daarbij is dat toch. Waar betaal je belasting mee? Het feit is wel dat er geen centrale bank zijn. Dus in deze tekst staat
en ook
dat
wie accepteert welke soort geld?
Zeker. Dus precies. En dat het toch best ingewikkeld is. Want je krijgt wallets met honderden of duizenden munten. Dus het wordt heel snel heel ingewikkeld. Maar ik denk dat je, zeg maar, als je die scenario's dus gaat combineren, dat het dan realistischer wordt.
Overigens is een wallet met 1000 soorten munten is digitaal een stuk overzichtelijker dan fysiek, hè?
Nee, zeker. Dus in een bepaalde zin, veel de jongeren uit doen het al. Nou, 1000 misschien niet, maar wel honderden. Zeker, die heb je zeker. Dus in die zin zien we het al deze kant op gaan. Deze twee voorstellen zijn ook theoretisch goed om about. Dat free banking of full reserve banking, daar heb ik in mijn proefschrift ook over geschreven. En dan het derde scenario is gebaseerd op het boek van Yannis Varoufakis, de Griekse econoom en politicus. Ja. Hij heeft een boek geschreven, An Order Now, en we hebben het de Agora van democratisch geld genoemd. En hij stelt eigenlijk voor om eigenlijk het heel het economische systeem te democratiseren. Dus dit gaat eigenlijk voorbij het geldstelsel waar
we
net over hadden.
Ja.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Communistisch.
Nou ja, bijvoorbeeld elke werknemer 1 aandeel, 1 stem. En als je bedrijf verlaat, geef je aandacht terug aan het bedrijf, aan die persoon die de taken overneemt. En hij stelt eigenlijk ook wel een soort ontscheldachtig geldstelsel voor. Alleen in zijn verhaal, wat daar problematisch is, denk ik, is dat er geen financiële markten meer zijn, omdat die financiële producten dus niet meer verhandelbaar zijn.
Kijk, als ik een slager ben en ik wil iemand aannemen, een student voor in de avonduren, dan moet ik hem ook een stuk van mijn bedrijf geven.
Yes.
Kortom, je geeft een incentive vaak om mensen niet aan te nemen, want je wil een stukje controle over je bedrijf houden.
Of je wil juist dat ze zich verantwoordelijk voelen voor je bedrijf door zijn aandacht te geven.
Ja.
Dat is zijn redenatie.
Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Ja. En hij in zijn boek, zeg maar, hij heeft een soort boek geschreven. Van de ene kant is het heel positief, van de andere kant stelt hij ook allemaal kritische noten. Dus die hebben wij proberen ook te doen. Wat hier natuurlijk heel moeilijk is, als iedereen aanleeft, dat je oneindige overleggen krijgt. Dus iedereen moet op keuzes hoe je dit netjes moet managen. Nou, we hebben een aantal van dit soort dingen proberen uit te werken om ook de dilemma's te laten zien. Ja, wat staat er op het spel? En een voorbeeld wat het hier praktisch maakt, dus bijvoorbeeld Sustainable Finance Lab praat vaak over maatschappelijke adviesraden. En dan kom je natuurlijk al bij banken bijvoorbeeld. Dan ga je best naar de democratisering toe van die besluitvorming bij financiële instellingen. En zo zijn er denk ik dus in al die scenario's zijn er dingen die nu al gebeuren. Maar het kan nog veel verder gaan. En zeker met technologie denk ik dat het ook wel verder gaat de komende jaren. Ja.
Ik denk dat Binance niet akkoord gaat met dit derde scenario. Nee.
Vrijwel zeker niet.
Maar dit zijn zeg maar toekomst, zeg maar positieve scenario's bijvoorbeeld. Maar waarschijnlijk wordt het gewoon voortmodderen voorlopig. Maar dat is dan niet een scenario die...
scenario voortmodderen, ja, dat we daarover
zeker. Nee, dus het is de bedoeling om een soort, we hadden het ook utopie kunnen noemen. Dat je het vooral gebruikt om de discussie aan te wakkeren. En dan is het zoeken naar wat zijn de kleine stopjes of de zinvolle stappen. En in alle drie de scenario's is denk ik iets zinvols wat je kunt gebruiken.
Ja, maar goed, de scenario's. En dit staat voor een deel al een tijdje online. Hè? Ja. Het is een groeiend geheel. Luisteren er al mensen? Politici bijvoorbeeld?
De politiek hebben we nog niet zo heel veel gedaan. Maar we hebben de komende maand bijvoorbeeld heel veel workshops bij banken en andere financiële instellingen om hierover te praten.
Ah ja.
Dus in die zin, dus
daar vragen ze om. Dat hoef je niet door de strot te doen.
Nee, dus bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën staan die panelen nu. En dan hebben we dan een lunchlezing en twee workshops over hieraan gerelateerde problemen. En ook bij andere financiële instellingen gebeurt dat dus. En dan is uiteindelijk de vraag, wat gaat daar uitkomen? Krijg je dan ook meer gesprekken over het systeem? En ik denk één van de belangrijke dingen is inderdaad dat die banken en die andere financiële instellingen of die mensen die er werken, zich eigenlijk ook echt als actor zien die er ook een stem in hebben. En vaak zie je het toch dat ze eigenlijk zeggen, als wij het niet doen, doet de buurman het. Dat is eigenlijk het maximale redenatie. Maar dat betekent dus eigenlijk dat er in het systeem fout is, wat je dus met wet en regelgeving kunt veranderen. En dan zouden ze kunnen zeggen, het moet die en die kant op om het voor ons te laten werken.
Ja, maar nu was er eigenlijk een unieke kans in zekere zin voor de politiek om het systeem wellicht beter te maken door het invoeren van het digitale euro. Ja. Maar op een manier die ook daadwerkelijk tot een veilig systeem zou kunnen leiden. Dus in combinatie met afbouw van die vangnetten, met afbouw van depositogarantiestelsel, waarbij de digitale euro ook nog eens als een spaarmiddel zou kunnen functioneren. Nou, wat heb je natuurlijk 2 weken geleden een mevrouw van DNB gehad. Inge van Dijk. En later heeft Bert de Slachter nog een heel mooi draadje op Twitter gepubliceerd, ook over hoe we eigenlijk een beetje gefopt zijn door DNB. Het zou kunnen, of het kan nog steeds natuurlijk gaan functioneren als iets wat wellicht bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële systeem. Een echte veilige haven. Banken die wat meer gaan concurreren met elkaar. Maar het lijkt erop alsof dat niet gaat gebeuren.
Om dat samen te vatten voor de luisteraars. Wat jij ooit hebt geprobeerd, en Mahir Alkaya ook, is om mensen in staat te stellen te sparen op een volstrekt veilige manier. Ja, desnoods zonder rente.
Ja. Geen rente, geen kredietrisico. En dat je dan dat banken gewoon gaan concurreren. En ook zonder vangnetten. En dat ze ook failliet kunnen gaan. En dan heb je inderdaad weer dat we niet, hoe je het omschreven in het begin, dat banken zowel lusten als lasten gaan krijgen. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal kapot weggescoopt. Als even, het wordt nu maar gewoon een beperkt betaalmiddel.
Want het idee was dat die CBDC daar een functie in zou kunnen hebben. Alleen wat wij hoorden van Inge van Dijk van het DNB 2 weken geleden was, het wordt niet iets om mee te sparen juist. Het wordt juist iets om mee te betalen. Ja. En de tegoeden zijn maximaal 3000 euro. Ja. Dat is waar het waarschijnlijk naartoe gaat. In elk geval een paar knoppen kun je nog aan draaien, maar dat was het idee.
En dan is de vraag, wat voegt dat in godsnaam toe?
Nee, zeker. Dus vanuit het Nederlands perspectief. Dus Hoekstra heeft zelf gezegd dat die publieke en private repositbank, die zijn niet nodig, want de DNB /ECB gaan met de digitale euro komen.
Toen hij nog minister van Financiën was.
Maar dat is dus 2020. Ja. Je ziet ook wat voor lange adem je eigenlijk al nodig hebt. Dat heeft hij dus gezegd. Dus daarom waren die andere initiatieven eigenlijk on hold gezet. Want er kwam iets aan veelbelovends vanuit het eurosysteem. Maar gaandeweg is het eigenlijk afgezwakt. Dus eerst was het digitaal betalen en sparen. En steeds meer wordt het alleen digitaal betalen.
En waarom is dat? Is DNB daarom een of andere reden tegen dat digitale sparen?
Dat is denk ik een hele cruciale vraag. Dus je ziet die centrale bankiers, ook die Inge van Dijk die hier zat. Je ziet wat hun redenatie is. Kijk, binnen ons mandaat kunnen we eigenlijk niet veel meer doen dan contant geld updaten naar het digitale tijdperk. En als politici een ander stelsel willen, ja, wij vinden het prima, maar dan moeten ze daartoe besluiten.
Dan moeten ze daarover nadenken.
Ja, dan moeten ze dus die richting geven aan het stelsel. Ja. Wat eigenlijk onze kritiek is. En je ziet dus dat het de hele tijd gebeurt. Of dat gebeurt dus ergens op de achtergrond. Dat die Hoekstra, dat was eigenlijk best momentum in Nederland. Er was best consens. Er was best veel steun voor toch een soort van een kleine
veilige rekening.
Ja, er doen niet eens een hele grote stelsel. Maar in ieder geval een stap erin. Maar die zijn dan toch weer, we gaan toch op de DNB en ECB wachten. Maar je weet eigenlijk dat zij binnen een mandaat nooit een grote stap kunnen zetten. En daar zit dus in die dynamiek dat die politie eigenlijk elke keer op die centrale banken gaan wachten. Ja, dat werkt dus heel slecht. In het geval van de private repositorybank was het zo. En nu ook in het geval van die digitale euro. Dus als je een grotere stap wil maken, zal de politiek veel meer het heft in handen moeten nemen en richting moeten geven.
En als die digitale euro de vorm krijgt zoals dat 2 weken geleden hier is geschetst, raakt jullie doel dan verder uit zicht? Of nou ja, maakt dat niet eens uit?
Nou ja, je kunt er positief, als je er positief over bent, dan zeggen, nou, wat sowieso moet gebeuren, moet ontwikkeld worden, zowel technisch als juridisch. En als het eenmaal staat en het werkt,
want een maximum van 3000 euro, dat is een knop waar je heel makkelijk aan kunt
draaien. Dan krijg je alsnog het debat. Bijvoorbeeld winkeliers, volgens mij mochten die nu zelfs nul aanhouden op hun rekening, zou meteen worden overgeboekt naar een commerciële bank die zegt, nou ja, waarom moet ik kredietrisico genomen? Waarom kan ik mijn geld niet veilig stallen? Dus dan krijg je volgens mij weer een heel ander debat. Dus in die zin heeft het misschien gewoon tijd nodig. En als je dan ben je er positief over, dat het gewoon een langzaam, tergend, traag proces is. En als je negatief bent, dan denk je toch inderdaad, ja, ze proberen toch het bestaande bankaire stelsel vooral te beschermen.
Ja, de bankenlobby is natuurlijk enorm sterk. En die hebben ervoor gezorgd dat het nu uiteindelijk een heel klein instrument gaat worden. Maar zie je het dan misschien een beetje als een Trojaans paard inderdaad? Dat je denkt van oké, laat maar gewoon proberen. Want als het eenmaal staat, dan kunnen we het gaan kneden. En meer in lijn laten komen met hoe jullie het voor ogen
hebben. Dus op zich met die padafhankelijkheid. Ik denk dat het voorbeeld dat ik net gaf toe, bijvoorbeeld deposito grondstelsel elke keer stapsgewijs verhoogd. En dan zou met die digitale euro natuurlijk ook kunnen gebeuren. Dus als het er is, krijg je meteen denk een ander debat dan dat als het niet is. Of is het gewoon een andere mogelijkheid om een probleem op te lossen. Dus in die zin, ik denk dat daar ook wel best veel bankiers, die hebben dit natuurlijk ook door, dat het inderdaad toch ook een soort van paard van Troje is. Want wat ga je doen in het geval van crisis? Ga je dan zeggen, we gaan die banken weer redden? Of gaan we zeggen, nou toch gaan we mensen 100.000 euro mag je sowieso in die digitale euro aanhouden. En dan gaan we die banken fit laten gaan. Je krijgt denk ik wel een ander debat als het er eenmaal is.
Nu je de crisis zo noemt, hè? In 2008 hadden we de kredietcrisis. Ja. Toen werd al gezegd van we hebben, zoals jullie dat noemden, private winsten en publieke kosten. Er was toch wel een bepaalde stemming enige tijd later van dat moeten we eigenlijk gaan voorkomen dat weer gebeurt. Maar er is niks veranderd en het gevaar dreigt opnieuw. Sterker, er zijn alweer banken gered. Mm-hmm. Waarom is dat zo gegaan? Waarom is er geen lering uitgetrokken?
Nou, in Nederland en in Europa, er is recent een vrij goed boek uitgekomen, Banking Politics, van 2 economen. En die zeggen eigenlijk wat er in Nederland en Europa is gebeurd. Schuift elke keer naar commissies toe. Commissie de Maas, Commissie de Wit, nou eigenlijk ook de WRR. Ja. Op EU-niveautje Liikanencommissie. En daarmee maak je het eigenlijk technocratisch. Dus je haalt het uit de politiek. Je gaat die specialisten laten zeggen. Nou, dan gaan ook bankiers zitting nemen. En die komen eigenlijk heel slecht tot consensus. Die weten het elke keer af te zwakken en tijd te rekken. En die politiek weet er eigenlijk heel weinig vanaf. Dus als je het veel meer in de politiek zou laten, dus het richting geven, zouden ze ook veel meer ervan af moeten weten gedurende het proces. En kunnen ze ook veel beter richting aangeven. Dus dat is denk ik wel wat er binnen de EU en Nederland er fout gaat. Dat het veel te veel in allerlei commissies die eindeloos vertragen, waar eindeloos ook technocraten of bankiers hun belangen eigenlijk verdedigen. Terwijl je moet het gewoon eigenlijk politiek houden en het daar doordrukken als je het echt wil veranderen.
Er zijn natuurlijk wel dingen veranderd de afgelopen jaren. Als je kijkt naar de buffers van banken, zijn die wel omhoog gegaan. Ook de laatste reddingsacties van die banken hebben wel betekend dat aandeelhouders fors hebben moeten bloeden. Ook bepaalde eigenaren van schuldpapier. Ja. Natuurlijk de depositogarantiegrens is weer opgerekt in de Verenigde Staten. En ook bij Credit Suisse zijn er wat gekke dingen gebeurd. Met name met die houders van convertible obligaties. Die moesten wel bloeden, maar de aandeelhouders die konden er wel wat krijgen. Dus er zijn nog allerlei fouten in afwikkeling van banken. Maar er is wel een bepaalde trend in ieder geval dat er een bail-in is in plaats van een bail-out.
Ja, zeker. Maar in Zwitserland kun je natuurlijk afvragen wat daar is gewoon gebeurd. Er is nu gewoon één hele grote megabank voor een best wel klein land. Dus ik denk als je met Zwitsers gaat praten, die zijn echt hier zeer niet over te spreken. Dus UBS is gered. 15 jaar later moet je UBS de andere grootste bank redden. Dus dat bankaire landschap bestaat eigenlijk nog maar uit één bank.
Ja, die te groot is überhaupt om te redden straks.
En dus daar is eigenlijk ook helemaal geen marktwerking meer. Of zeer twijfelachtig marktwerking. Dus vanuit dat perspectief is er eigenlijk heel weinig voor ons. Zie je steeds meer tendens naar hele grote banken. En ik denk in het geval van de VS dat je juist ziet dat ze zeggen wat niet systeemrelevante banken waren. Dat toch systeemrelevant bleek te zijn. Ja. En dat je daar ook weer een tendens ziet naar steeds grotere financiële instellingen.
Ja, JP Morgan die profiteert van iedere crisis. Dus ze namen al Washington Mutual over en nu dan ook weer First Republic.
Voor een grijpcijfer.
Dus uiteindelijk worden de banken groot en groot. En dat is inderdaad het grote marktprobleem wat we toch hebben, is dat het heel moeilijk is om een bank te starten, welk type bank je ook wil. En dat er gewoon een tekort is aan verscheidenheid van banken. Er zijn maar een paar grote spelers. In Nederland hebben we natuurlijk een oligopolie. In Amerika ga je ook die kant op deze manier. En die toetredingsdrempels worden alsmaar hoger. En,
en ik denk dus dat heel bewust dat beleid moet voeren op zeg maar het vergroten van niet-bankaire financieringskanalen. Dus dat kunnen investeringsfondsen zijn, kredietunies. Nou, je kunt eindeloos doorgaan. Daar kun je op inzetten. En dat is in de VS dus wel anders dan in Nederland. En in de UK eigenlijk ook. Dat is ook wel mooi met die bankhervormingen. Dus ook in Europa en in Nederland zie je heel specifiek dat die banklobby heel groot is. Maar in de VS en UK heb je veel meer niet-bankaire financiers die dus ook een eigen lobby hebben. Dus die bankiers zeggen dat hebben we niet nodig. En die anderen zeggen dat hebben we wel nodig. Dus we krijgen een heel ander soort discussie. En omdat we die banken hier zo'n machtige positie hebben, dat niet-bankaire gedeelte eigenlijk zo klein is en ook heel matig georganiseerd qua lobby of veel minder goed georganiseerd, heb je gewoon dat die bank maar heel groot is. Dus er zal echt bewust aandacht moeten worden besteed om die niet-bankaire financiering te vergroten.
Ja, ja.
En daar liggen gewoon kansen, want daar liggen dus ook die voordelen in om die financiële crisis te verminderen, om de risico en beloning op een lijn te krijgen, om ook die toetredingsdrempels te verlagen. Dus daar zit veel minder risico in. Dus het rare met een bank is natuurlijk, je kunt al het geld op je rekening zetten. Je investeert eigenlijk in een bank die daarmee leningen in financiert. Ze publiceren geen prospectus, leggen geen verantwoording af. Dus daar zit al iets heel onduidelijks in. Als ik gewoon een andere financiële instelling ben, heb ik gewoon een prospectus. Paul, Herbert, wil je mij geld geven? Dan ga ik dit en dit mee doen. Als ik er iets anders mee ga doen, is het ook fraude.
Crowdfunding, hè?
Nee, maar dit zie je dus ook wat in die crypto-wereld fout gaat. Dus mensen weten niet wat er met hun geld gebeurt. Ja, dat gaat uiteindelijk gewoon tot gezeik leiden. En bij die banken is dat. Dus bij die banken denken we dat we kunnen managen door heel veel regelgeving op die banken uit te storten. En al die vangnetten voor die banken. Het nadeel daarvan is dat het gewoon, je kunt er eigenlijk niet meer tussen komen. Ze zijn eigenlijk zo gereguleerd. We hebben gewoon een leger van toezicht.
Dat zegt Paul ook. De toetredingseisen, om zo te zeggen, die worden gigantisch hoog. Ja.
Het wordt er niet per se veiliger op. Want als het wordt op een gegeven moment zo gecompliceerd dat zowel de spelers als de regulators ook niet precies meer doorhebben wat alle consequenties zijn van al die regels. En in hoeverre ze met elkaar in tegenstrijd zijn en waar de loopholes zitten. Het wordt niet per se veiliger op als we het gecompliceerder maken met elkaar. Dus ik zie, je woont gewoon een simpeler systeem met veel spelers, minder vangnetten. En dan wellicht inderdaad de combinatie met een gegarandeerde munt die wordt uitgegeven door een centrale instantie. En daarnaast een veelheid aan initiatieven, zoals Bitcoin en andere crypto's. Dat scenario wat je net schetste, dat is eigenlijk een beetje een combinatie van. Voor mij is het scenario 1, hè, wat je schetste. Dat wel veel vrijheid is voor alternatieven. En dan in combinatie met full reserve banking en banken en non-banks die vrij moeten concurreren.
Ja, en dan dus vooral ook toezicht, vooral AFM-toezicht. Dus vooral op transparantie, op gewoon eerlijke marktprocessen. En veel minder DNB-toezicht. Dus DNB-toezicht, dat microprudentiële toezicht. En dan ga ik zelf moeilijke termen gebruiken. Maar dat DNB gaat zeggen tegen iedereen, of de ECB, dus gaan zeggen tegen alle banken wat ze eigenlijk precies moeten doen. Hoeveel liquiditeit, hoeveel kapitaal ze moeten houden, wat de beloningsstructuur mag zijn. En dan ga je toch heel ver als publieke instelling je bemoeien met eigenlijk wat private partijen moeten doen. En als een private partij zegt, ja, ik wil 3% eigen vermogen aanhouden, zijn er transparant over. Ik ga daarin investeren. Ja, dan neem ik gewoon veel risico. En we hebben voor dit project ook Larry White geïnterviewd, een Amerikaanse econoom, een freebanker. En die gaf wel het mooie voorbeeld dat voor het depositogarantstelsel in de VS, dus voordat dat werd geïmplementeerd in de jaren 30, adverteerden banken met, wij hebben 30% eigen vermogen. Toen dat depositogarantiestelsel is geïmplementeerd, niemand deed.
Nee, logisch.
En dan moet eigenlijk de toezichthouder moet dus gaan dwingen om banken zoveel eigen vermogen te laten aanhouden. Dus je haalt eigenlijk het marktmechanisme eruit en eigenlijk moet dat marktmechanisme terugkomen.
Ik wil eigenlijk met jullie eventjes naar de rol van centrale banken gaan kijken. Die heette niet voor niks zo en ook in jullie grafische voorstelling staan ze centraal.
Zeker.
Taak van centrale banken is hoofdzakelijk om de inflatie op een bepaalde waarde te houden. 2% is dat komen we het meeste tegen. Zelfs daar slagen ze niet in. Het ene moment krijgen ze de inflatie niet zo hoog. En het andere moment krijgen ze de inflatie niet zo laag als die 2%. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat ze het enige wat ze moeten doen niet voor elkaar krijgen.
Nou ja, ik denk dat ze gebruiken hele indirecte instrumenten. Dus dit is in de kaart denk ik ook heel goed gevisualiseerd. Dus Carlijn heeft een mooie toren getekend. Dat is een centrale bank. En er lopen 4 kanalen uit. En het eerste kanaal loopt vanaf de centrale bank naar de commerciële banken. De zogeheten centrale bankreserves. Dus als de rente wordt verhoogd, is het de rente op die reserves die wordt verhoogd. Dus het is niet de rente die wij krijgen, maar die de centrale bank aan de commerciële banken betaalt. En we hopen eigenlijk dat die wordt doorgegeven aan de mensen in de reële economie. Of met de burgers die rekening hebben bij de bank. Maar dat gebeurt in de praktijk vertraagd. Of niet.
Ja.
Dus dat is het eerste instrument. Dat transmissiemechanisme werkt matig. En natuurlijk sinds de financiële crisis hebben ze die kwantitatieve verruiming toegepast. Om naar de prijs stabiel te houden. Nou, kwantitatieve verruiming, dat is ook knaal vanaf de centrale bank. Ze koopt dan financiële assets op. Van allerlei bedrijven die hebben. Of particulieren die hebben. En dat zijn natuurlijk rijke mensen die dat hebben. En wat doen rijke mensen of rijke bedrijven als ze meer geld krijgen, als ze iets verkopen, financiële assets, dan gaan ze zeer waarschijnlijk meer leggen, investeren. Ja, ja, precies. Dus dat geld ook trickelt dus heel slecht down. En in de kaart zie je dus twee kanalen die zijn afgesloten. Het eerste is monetair financiering. En monetair financiering is de centrale bank, maakt geld, geeft aan de overheid en die spendeert in omloop om publieke doelen te realiseren. Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld vergroening. Of de verandering van het energiesysteem. Dan weet je in ieder geval dat er productiviteit uitkomt. Gaan mensen gewoon in de reële economie aan het werken. Die lonen worden betaald. Nou, dat zou kunnen. En het tweede die al vaak bepleit is helikoptermoney. Dus in de kaart zie je een hele mooie helikopter. Die staat aan een ketting vast. Die mag niet opstijgen. Maar dat idee is heel vaak de econoom al theoretisch bepleit. Wat je eigenlijk zou moeten doen als je inflatie wil aanwakken, is dat je gewoon iedereen in de economie... Nee, ga met de helikopter erboven vliegen. Ja. En je geeft iedereen een briefje voor 100.
Aan de burgers, ja.
Was in het verleden dus moeilijk, maar met digitale technologieën wordt dit natuurlijk steeds makkelijker om te doen. En je ziet nu ook, IMF publiceerde vorig jaar rapport, dat dit toch op zich nog best wel een goed idee zou kunnen zijn. Maar om dit te implementeren, zul je die mandaten van die centrale bank moeten veranderen. En daar zit dus de moeilijkheid in. Dus die centrale bank binnen het huidige mandaat, hebben ze gewoon die instrumenten die indirect zijn, eigenlijk niet zoveel effectief zijn. Zijn ze afhankelijk van wat ze zelf monetaire transmissiemechanismen noemen. En daarom hebben ze volgens mij dus niet eens de juiste materialen of hele imperfecte instrumenten om die inflatie aan te wakkeren.
Okay. Ja, en dit ook nog eens extra moeilijk dat heel veel inflatie natuurlijk wordt veroorzaakt door oorzaken waar centrale bankiers niet direct invloed op hebben.
Ja, dus dat
natuurlijk
nog.
Vooral de vraag beïnvloeden, ja. maar niet aanbod. Dus als het aanbod stil komt te vallen omdat er lockdowns zijn in China of omdat er een oorlog is, dan wordt de centrale bank wel geacht om er iets aan te doen, terwijl ze dat niet makkelijk kunnen.
Nee, zeker. Maar ik denk dat daar is. Dus je moet inderdaad onderscheid maken waar kan de centrale bank iets aan doen. En ik denk dat je zeker met dat kwantitatieve ruim, dat was overduidelijk bedoeld om die inflatie aan te wakkeren. Dat toen die instrumenten heel ineffectief waren. En toen die inflatie kwam, kijk, het afremmen is moeilijk. Maar wat denk ik ook, dus wat ik zo aardig vind van die toekomstnaars die hebben gemaakt. Bijvoorbeeld als er gewoon een centraal ledger zou zijn, net zoals bij Bitcoin eigenlijk, dat iedereen kan zien wat het publieke geld hoeveelheid is. Dat je daar gewoon open over kunt communiceren. Dat ook heel helder is met hoeveel procent die stijgt per jaar. Ik denk dat dat voor inflatie en voor vertrouwen in het systeem denk ik heel erg gaat werken. En nu blijft het toch schimmig, want ze verhogen de rente dus op centrale bankreserve en hopen dan dat het doorvertaalt. En het wordt uiteindelijk ook een heel onduidelijk verhaal. Nou ja, Bert kondigt net al aan. Hè. Dus volgende week komt weer het rentebesluit van de Fed. Dan zitten al die traders te wachten van wat gaan we doen. En niemand weet eigenlijk precies wat het werkt. En we zouden in ieder geval kunnen zeggen, dit is de publieke geldhoeveelheid. Dat doen we vanuit het publieke domein. Dat daarnaast van al, daar proberen we stabiliteit te creëren. Dat er naast van allerlei vormen van private liquiditeit worden gecreëerd. Wordt gespeculeerd, prima. Maar die publieke liquiditeit is een soort stabiele factor in de maatschappij.
Dat is de ouderwetse centrale bankier. Hè? Gewoon geldgroeiregel, focus op de geldhoeveelheid.
Ja, zeker. Ja.
Maar op een gegeven moment kwam natuurlijk het punt dat centrale bankiers gewoon niet meer precies door hadden hoeveel geld er in omloop was. En daarom zijn ze gestopt om te sturen op die geldhoeveelheid aggregaat. Omdat het gewoon het zicht was weg.
Zeker.
Er was een wildgroei aan allerlei, bijvoorbeeld de hele opkomst van de euro-dollarmarkt, die offshore dollarmarkt in de jaren 50. En er zijn zoveel bijna geldsoorten en dat het heel lastig is voor centrale bankiers om ook daarop te sturen. Maar ook daar is dus een kwestie van vereenvoudigen, simpeler maken en dat je ook weer beter zicht hebt op hoeveel geld er in omloop is.
Ja, nee, zeker. Dus ik denk dus inderdaad dat die opkomst van die neermonies of die geldmarktinstrumenten, dat dus ook gewoon het beleid van die centrale bank heeft ondermijnd. Maar dat ook daar is het gewoon maken van afspraken. En ook daar zie je dus vaak, als het echt op geld gaat lijken, is het toch die directe opeisbaarheid die erin zitten. Dus als die geldmarktfondsen aanbieden, ik heb een aandeel, maar je kunt het altijd één op één opeisen, dan is het dus inderdaad een soort van geld geworden. En dan is de vraag of je dat zou moeten toestaan. Want dan breid je dus eigenlijk de geldhoeveelheid uit, zonder dat de monetaire autoriteit daar zeggenschap over heeft.
Ja.
En volgens mij moet het debat dus op zo'n fundamentele niveau uiteindelijk gevoerd worden. Wat willen we vanuit de publieke instituten als geldhoeveelheid geven? En alles wat er buiten zit mag worden gecreëerd, maar dat fluctueert dus tegen de marktwaarde.
Ja, want dan beloof je eigenlijk iets wat je niet kunt waarmaken als geldmarkt. Want als iedereen het dan gebruik van zou maken, dan werkt het niet. En dan zou je die belofte eigenlijk niet wel iets mogen doen. En zou dat dus tegengaan
En nu maakt dus denk ik ook monetair beleid heel ineffectief.
Ik wil even het begrip trickle-down nog met je doornemen. Ja. Want het is nu al een paar keer voorbij gekomen. En je zegt eigenlijk dat werkt heel slecht. Wat mij opviel aan jullie voorstelling is dat het geld eigenlijk wel naar beneden sijpelt de hele tijd. Hebben jullie die tegenstrijdigheid die jullie zelf opgevallen?
Ja, zeker. Maar wat we hebben gedaan, dus voor de mensen die het niet hebben gezien, in het midden van de kaart staat de toren van de maatschappij. En bovenin zitten de grote reservoirs. Dus de mensen met veel geld. En onderin is eigenlijk tekort aan water. Dus het water sijpelt er naar beneden, een klein beetje. Maar het stroomt ook omhoog, want daar zitten de grootste reservoirs. Dus zo hebben we het willen visualiseren om die complexiteit. En het is natuurlijk een vrij oude economische theorie. Dat rijkdom uiteindelijk zal doorsijpelen. Ja, in de praktijk blijkt dat vaak toch niet het geval. Een klein beetje natuurlijk wel, maar vaak niet het geval. En ja, met die kaart willen we dat natuurlijk ook ter discussie stellen. In welke mate gebeurt het nou? En nou ja, wat zou er aan moeten doen om in ieder geval die doorsijpeling te verbeteren? Of zelfs aan de toppen te beperken?
Ja. We hebben intussen al gehad over verschillende manieren om het beter in te richten. Hè? Een van de dingen die we nog niet hebben genoemd, wat we hier in de CryptoCast al wel een keer besproken hebben, dat was de Modern Monetary Theory. Waarbij wordt gezegd van nou, dat printen van geld, dat is eigenlijk helemaal geen ramp en geen probleem. Als er maar genoeg is wat er te kopen valt. En op het moment dat we dat deden, leek dat eigenlijk nog vrij goed te werken. Is intussen met de verandering, de stijging van de inflatie, de stijging van de rente en dergelijke, is die Modern Monetary Theory eigenlijk nu gefalsificeerd?
Nou, dat vind ik ook moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Want ik denk, inflatie is in die zin ook een heel complex fenomeen. Ja. Dus ik denk dat Paul net wel terecht aanstipt, heeft verschillende oorzaken. En wat denk ik het juiste antwoord hierop is, van dus prijsstabiliteit is denk ik gewoon echt een groot goed, dat moet nagestreefd worden. En wat we dus in toenemende mate denk toch dat die geldhoeveelheid, dus veel minder weer naar die rente toe, maar wat is nou die publieke geldhoeveelheid waar we gewoon de meeste transacties mee doen? Hoe kunnen we daar stabiliteit in krijgen? En dan kun je inderdaad zeggen, dus ik ben in die zin wel sceptisch over MMT, dat je oneindig kunt bijdrukken, want als er maar iets te doen is, ik ben er best sceptisch over. Denk toch dat je de geldhoeveelheid niet te snel moet laten groeien, want dan krijg je vanzelf ergens inflatie. Er zit een soort overschatting in. En is MMT daarmee weerlegd? Nou, ik denk dat het hangt van de tijd af. Ja, dat is moeilijk. Ik vind het moeilijk om een eenduidig antwoord te geven.
Omdat we destijds erop eigenlijk op uitkwamen van ja, er is vooralsnog, zeiden we toen, geen tegenbewijs, geen bewijs dat het niet werkt.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel heel veel asset price inflation gezien. Dus het is eigenlijk het is nooit zo uitgevoerd als dat MNT het ook eigenlijk bepleit. Hè? Zij zeggen eigenlijk, je moet geld bijdrukken en desnoods geven iedereen een basic job. Hè? Basic job zeggen ze, krijgen een basis. Zo is het nooit echt uitgevoerd. Dus het is heel moeilijk om het op basis daarvan te beleggen. Er is wel heel veel geld geprint door centrale banken, of geld eigenlijk opgekocht op krediet. Maar vooral op financiële markten en nooit om echt mensen aan het werk te zetten om iets nuttigs te doen.
Ja, oké. Wat is nu, om even terug te gaan naar de oplossing een oplossing. Wat is nu een voor de hand liggende, makkelijke, haalbare stap die je zou kunnen zetten op weg naar een beter geldsysteem?
Nou, ik denk toch inderdaad, we hebben het net erover gehad, het creëren van een veilig alternatief in dat bancaire stelsel is denk ik zeker één stap die gezet kan worden. En een andere, wat mij ook toch vrij makkelijk te realiseren lijkt, is toch gewoon langzaam maar zeker stepwise die garanties voor die banken gaan afbouwen. Dat leidt uiteindelijk gewoon tot meer concurrentie. En een derde zou ik toch ook zeggen, gewoon inderdaad waar we net eigenlijk ook al hadden, gewoon het versimpelen van die regelgeving. Uiteindelijk moet het toch wel transparanter worden, eenvoudiger te begrijpen. Wat is nou de essentie van het geldstelsel en waar is het verschil tussen veiligheid en risico nemen?
Ja.
Kijk, het is in die zin ook niet zo heel moeilijk. Kijk, het huidige stelsel is heel moeilijk geworden, historisch. Heeft heel veel ingewikkelde regelingen. Maar in essentie is een financieel stelsel, kan het best wel eenvoudig zijn. En een van mijn favoriete auteurs is Morgan Riggs. The Money Problem heeft hij geschreven in 2006. En hij schrijft ook Simplicity is the essence of good design. Dus ik denk dat principe veel meer terug naar de basis. Naar wat zouden financiële instellingen eigenlijk moeten doen? Hoe zouden ze moeten functioneren? Kunnen we daar met digitale technologie ook heel transparant over zijn? Nou, in die zin is het teleurstellend dat die cryptobedrijven zo ontransparant zijn. Ja. Hey, maar dat, en ik denk dat we die weg, dat, het dus, dat kunnen bedrijven nu wel eigenlijk gaan doen. Hè?
Maar dat is ook de eenvoud van Bitcoin is daarom ook
ja,
zo.
Zeker.
Ik denk dat mensen zo aangetrokken zijn tot Bitcoin, omdat ze dat gewoon begrijpen.
Ja.
Niet dat dat per se een reden is om het dat het daarmee goed is of zo. Maar het is inderdaad wel een stuk beter te begrijpen qua hoe het werkt dan het huidige systeem. Wat jullie heel mooi hebben samengevat in die kaart. Maar het blijft zo gecompliceerd. En niet eens complex, want complex is mooi. De natuur is complex, maar mooi en functioneel. Maar dit is bewust gecompliceerd gemaakt. Ja. Die Basel III-wetgeving is al duizend pagina's volgens mij.
1800.
Dat is al, weet je... Dat,
drie keer de Bijbel is het al tegenwoordig.
Drie keer de Bijbel weer.
Okay. Over Bitcoin gesproken, komt crypto als verschijnsel eigenlijk in jullie hele model voor? Volgens mij niet, hè?
Nou, in die toekomstscenario's wel. Dus in de Republiek van
Duizend. Ja, maar niet in de grafische voorstelling.
Nee, we hebben dat, ja, dus uiteindelijk, we hebben wel dus de hoofdkaart. Nee, maar dus die toekomstscenario's zijn ook getekend. Er zijn nog geen animaties van, maar die zijn wel getekend. Dus in de Republiek van Duizend Munten staat Bitcoin ook in. En in de huidige kaart staat die op zich ook al in. Kijk, we hebben gewoon financiële markten getekend. En Bitcoin is gewoon een van de markten, de cryptomarkten. En zoals derivaten of aandelen of obligaties.
Ja, wat ik nog een beetje een olifant in de kamer vind die we niet benoemd hebben, is, daar heb ik het met mij hier ook vaak over gehad, is hoe nobel de intenties ook zijn om een veilige rekening te creëren binnen het eurosysteem. We zitten nog steeds wel in een eurosysteem wat überhaupt wankel is door de manier waarop dat is vormgegeven. Dat er geen politieke unie is, maar wel al monetaire unie. Er is constant rommel met te veel schuld in bijvoorbeeld in Zuid-Europa.
Ja, ja, ja.
We hebben een regelmatig eurocrisis gehad. Begin dit jaar werd er nog in de Tweede Kamer over gedebatteerd over krijgen we misschien weer een nieuwe eurocrisis. Omdat oud-minister van Financiën Hans Hogevorst zich zorgen maakt.
Verschillen in begrotingsgedrag.
Ja, begrotingsgedrag is het. Cultureel is het gewoon, denk ik, te verscheidend om samen de munt te vormen. In hoeverre speelt dat ook mee in jullie verhaal?
Nou, er zou nog een kans liggen om dit nog een keer te visualiseren. Veel meer de geopolitiek of de Europese dynamiek. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is toch een soort van iets abstractere begrip zijn van het stelsel. Wat eigenlijk overal waar zou kunnen zijn. Sommige details zijn meer op Nederland gespecificeerd, andere voor de wereld. Maar dat is meer de strijd binnen bepaalde delen of op heel de wereld hoe dat zou kunnen gaan. Ook tussen de dollar en de euro, tussen verschillende cryptomunten opkomen of verschillende CBDC's. Tussen instabiliteit in verschillende onderdelen, daar zou er nog eentje zijn die we zouden kunnen visualiseren. Daar hebben we wel eens over gesproken.
Maar
dat
zit
er nu dus
dan
niet in.
Ja.
Nee, zeker. Dat is wel een spannende eigenlijk. Maar dat is net een iets ander soort discussie eigenlijk. Dus je kunt niet alles weergeven in zo'n kaart.
En als je een kaart zou gaan maken, hoe het zou kunnen zijn, het simpelst mogelijke geldstelsel, weet ik veel. Hoe zou die er dan uitzien?
Nou, ik denk dus dat die vallei van schuldvrij geld, dus ik heb daar in het verleden natuurlijk in Nederland ook best wel wat aandacht voor gevraagd en ook best wat over geschreven. Dus ik denk in die zin, zeg maar, dat zeg maar theoretisch het meest simpel is. We hebben gewoon een publiek ledger wat het publieke geldstelsel is. Daarna heeft iedereen de vrijheid om van allerlei vormen van private liquiditeit uit te geven. Toezicht gaat voor over gewoon transparante marktprocessen. Het lijkt mij vrij helder. Alleen dan is het inderdaad Paul's een vraag op welke schaal moet het worden geïmplementeerd. Wordt al een moeilijke. Ik zou dan toen nog steeds denken, zolang we in de euro zitten, moet je het ook op eurogebied implementeren. En het zou ook kunnen leiden, dus het interessante van dit, van het zou kunnen leiden tot een oplossing van het europrobleem. Dus als je dit op Europees systeem implementeert, heb je bijvoorbeeld ook geen Europees depositogarantstelsel meer nodig. Kan de centrale bank, of in dit geval de monetaire autoriteit, omdat er geen balans heeft, ook niet meer obligaties opkopen van landen waar de landen eigenlijk worden gedisciplineerd op de markt. Dus je krijgt dus wel een aantal, als je dit werkelijk zou invoeren, dan krijg je ook wel een aantal van die mechanismes die je doorbreekt en ook echt de problemen laat oplossen waar ze ook ontstaan.
Ja. Ja, en Mahir Alkaya noemt het dan vlieguren of trainingsuren. Dus zelfs als het niet zou lukken met de euro om dit in te voeren, je kan het alsnog wel proberen. Ja. En dat ontwerp kan je dan volgens en de techniek erachter kan je volgens eventueel weer gebruiken om het dan ook op gulden schaal te doen of in Nederland zelf, mocht het uiteindelijk niet lukken met de euro. Misschien moet je er ook eens een keer Binance in kaart brengen. Dat wordt ook een mooie tekening, denk ik.
Ja, dat is wel leuk,
de voorstelling van Binance. Ja. Nee, maar Voor zover je dit kunt veranderen, moet het evolutionair. Hè? Van de grond af opnieuw opbouwen, een of ander ideaal systeem. Dat gaat sowieso
Bitcoin
niet.
Hebben we natuurlijk, dat is mooi van Bitcoin. Het is wel gewoon van scratch gebouwd. Omdat uiteindelijk bleek het heel lastig om in de praktijk wat te veranderen in het bestaande systeem. Dus de beste manier om het dan misschien te veranderen is gewoon daarnaast een nieuw systeem te bouwen.
Geloof jij daarin dat het huidige systeem zou ploffen en dat we op een compleet Bitcoin systeem overgaan?
Nou, ik vind het wel prettig dat soort reddingsboten gebouwd zijn.
Ja.
En of het uiteindelijk, ik hoop niet dat het uiteindelijk evolutionair kan worden. Dus gradueel kan worden verbeterd. Want dat zorgt uiteindelijk voor de minste chaos. En chaos is doorgaans heel erg gevaarlijk. Maar ik vind het wel prettig dat er systemen zijn, zoals Bitcoin, om toch als zo'n situatie zich voordoet, dat er in ieder geval een reddingsboot is.
Wat denk jij, Martijn?
Nou ja, het goede nieuws is natuurlijk, als je gewoon naar de geschiedenis kijkt, het verandert altijd. Dus we krijgen sowieso een ander stelsel. Dus dat is eigenlijk het goede nieuws. En dan is de vraag, hoe wordt dat vormgegeven? En dan heb je denk ik twee scholen. De ene zegt, hey, je moet het gewoon laten gebeuren. Of heb je toch meer, we hebben een idee erbij en we gaan die kant op werken. En ik zou voor het tweede pleiten. Dat je het in ieder geval dus structureel die kant op duwt. Dus enerzijds, nou, dus ook eigenlijk, dus enerzijds die publieke digitale munt of die publieke digitale liquiditeit die je kunt implementeren. Het tweede, toch gewoon vergroot van die marktliquiditeit. Dus effecten of tokens die worden verhandeld op markten, dus niet direct op eisbaar zijn. Als dat een grote deel van het stelsel uitmaakt van de financiële wereld, daarmee wordt het gewoon stabieler. En eigenlijk ook transparanter. Weet je ook waarover je verantwoording moet afleggen. En het derde is denk ik toch in het toezicht. Als dat toch moet worden versimpeld om ook om mensen ook de kans te geven om toe te treden.
Ja.
En dus ook die focus op die transparante of eerlijke marktprocessen. Ik denk dat gewoon eigenlijk de essentie is. En als je dus als politicus structureel deze dingen in je hoofd houdt bij alle hervormingen, dan gaat het uiteindelijk lijkt mij die kant op.
Dat zijn mooie slotwoorden. Jij nog wat te vragen, Paul?
Ik heb in ieder geval wel een opmerking. Wel leuk om hier even te plaatsen. Want wij organiseren af en toe events bij Holland Gold die ook gaan over het geldsysteem. We hebben in oktober weer een leuke 20 oktober. En daar zal Bert Slachter een panel over geld leiden. Kijk, waar ook Hans Hogevorst is en Ewald Engelen. En er komt nog iemand bij. En we hebben ook een geopolitiek panel. Want uiteindelijk is ook geld ook geopolitiek. En dan zal Bernard Hammelburg waarschijnlijk. Hij moet nog even dubbelchecken met zijn agenda. Maar zeer waarschijnlijk is hij er ook bij. Dus als je naar hollandgold.nl/evenement2023 gaat, dan zie je meer informatie. Maar dan gaan we dit soort gesprekken ook voeren met panelisten. Om toch te kijken of je met elkaar kunt komen tot een beter ontwerp van het geldsysteem.
Gaaf, met een all-star cast.
Yes.
Martijn, nog iets te melden wat we hadden moeten vragen?
Nee, we hebben veel besproken volgens mij.
Zeker weten.
Dank.
Oké, jij bedankt voor je inzichten. Dank. Paul Buitink, bedankt voor je co-hostschap vandaag. Vergeet deze CryptoCast niet te delen. Met je volgers op Twitter, gebruik de mention @CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen andere liefhebbers ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. De hele mikmak. Voor deze CryptoCast allemaal hartelijk dank. En tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Hoi.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.